In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 42, vers 1 en 5. Het heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, 1 en 5. Schriftgelezen gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 63. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen wij Psalm 51, vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. We luisteren dus naar de 63ste Psalm. Wij belijden ons geloof. En we zingen Psalm 51, vers 7.
Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaars. Zij zullen den vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. En een ieder spreekt met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze ere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
woord van de Heere dat ik u mag bedienen, gemeente, vindt u evenals 14 dagen geleden in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, en daarvan nu de versen 8 tot en met 10. Lucas 15, vers 8 tot en met 10. De tweede van de drie gelijkenissen die we in dit hoofdstuk vinden. Dan lezen we onze tekst aldus. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstig totdat ze die vindt? En als ze die gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. We bezoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekent dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Van Veen? Zuster Van Veen? Broeder Romkes? Zuster Romkes? Broeders en zusters, er zijn wel eens mensen die hun kind inderdaad een doop houden zoals het formulier het verbiedt, uit gewoonte of bij gelovigheid. Eigenlijk meer op de manier van: je kunt nooit weten waar het nog eens goed voor is. Schade doet het in elk geval niet. Het is wel duidelijk dat zulke mensen nog nooit naar het spreken van de schrift over het verbond hebben geluisterd. Want het eerste woord dat de schrift gebruikt in verband met het verbond dat de Heere met de gevallen mens opricht, is het woord vijandschap. God zet vijandschap tussen het zaad van de vrouw en de slang. En als dat tot op de dag van vandaag doorklinkt en de doop uiteindelijk een bezegeling van die belofte wil zijn: ik zet vijandschap, dan zegt de Heere daar verschillende dingen mee. Dan zegt de Heere daarmee in de eerste plaats dat uw kindje, dat onschuldige babytje, dat hier in de kerk wordt gedragen, zoals wij dat dan zeggen, een vijand is van God van nature. Wij brengen vijanden van God ter wereld. Dat is wat. Mensen die een vijand zijn van hun schepper. Mensen die een vijand zijn van die God die het leven bedoelt. Maar als de Heere God zegt: ik zet vijandschap, dan haalt hij daarmee tegelijkertijd ons en onze kinderen aan zijn kant. En dan zegt hij: tussen hen die vrienden en bondgenoten werden, sticht ik oorlog. En tussen hen en mij die vijanden waren geworden, sticht ik vrede. Vrede voor hen die veraf. Vrede voor hen die dichtbij zijn. En dat wordt nou, als het goed is, de spanning in het leven van uw kind. Dat het in zijn hart meedraagt van nature de vijandschap tegen God. En dat het aan zijn voorhoofd meedraagt de belofte van de vijandschap tegen de Satan. En de vriendschap van God. En wat nou uw taak in de opvoeding is. En u mag daarin terugvallen op de belofte. Dat is dat u uw kind die twee dingen leert. Dat u zegt, mijn kind, dat is de erfenis die je van ons meekrijgt. Dat jouw hart, dat jouw vlees, jouw bloed zich verzet tegen God, jouw maker. Maar dat is de erfenis van het genadeverbond. Dat de Heere God zegt, ik bied jou mijn vriendschap. En leer dan dat kind vroeg, door uw voorbeeld, door uw voorbeden, door uw woord, de vriendschap van God te zoeken, die vijandschap betekent van de wereld. Ik heb het in de laatste weken wel eens een paar keer vaker gezegd, het spreekt mij heel sterk aan dat deze kinderen, die tot de eerste behoren die in 1980 geboren zijn, volwassen zullen zijn in het jaar 2000. Dat is een jaar dat dichtbij komt. Dat ons tegelijkertijd met vrees en grote zorg vervult als we de ontwikkeling zien. Dat is een tijd waarin de wereld hoe langer hoe meer zal vragen om de vriendschap van onze kinderen. Maar waarin God blijft beloven. Zet vijandschap. En als u met die belofte werkzaam bent. En als de Heilige Geest uw opvoeding zo gebruikt. Dat uw kind er vroeg mee werkzaam wordt. Dan zult u het ook mogen ervaren. En dat geven de Heere elk die hem vreest. En of het dan 1980 is. Of 2000. Dat maakt dan niet uit. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil, die vriendschap, deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u. Zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan die wet van vijandschap tegen de duivel en de wereld en vriendschap naar God verbindt, in dubbele maat doen smaken. De Heere, geven dat in uw leven en dat van uw gezin. Dat zij zo. Gemeente, wij zingen dat naar de bediening van de doop staande. Psalm 115, het zevende vers. 115, vers 7. Jeltje Dirkje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lubbert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Oh.
willen deze doopsbediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u. En uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, wij prijzen uw grote naam, heren, voor het voorrecht dat deze broeders en zusters hier vanmiddag mogen staan met kinderen die u ze toevertrouwde. Kinderen waarbij u aan de aanvang van het leven al uw gunst wilde betonen en alles wel maakte, zodat de moeders erbij kunnen zijn vanmiddag en die kinderen gezond en wel hier in de kerk mogen worden binnengedragen. Het kan zo anders. Wat zijn uw weldaden groot en veel aan hen bewezen. En nu vragen we u, heren, of u onze broeders en zusters die hier vanmiddag hun ja-woord hebben gegeven, de genade wilt geven, dat hun hele opvoeding doortrokken mag zijn van die vijandschap waarvan u spreekt. En op het leven van deze kinderen doortrokken mag worden van die vijandschap. O heren, van nature zijn we vijanden van u. En we hebben ons vlees en bloed erin mee. Maar maak ons toch en maak ons meer en meer tot vijanden van de wereld en van de Satan. En laat dat het grote wonder van ons leven mogen zijn, dat u uzelf in onze kinderjaren aan het begin van ons leven al over ons heen buigt. En dat u zegt, ik ben het die aan jou, vijand van nature, mijn vriendschap biedt. En geef dat die kinderen dan mogen zien dat het bloed en het leven heeft gekost van uw lieve Zoon. Dat voor hem het kruis heeft betekend. Dat u zich zo over ons kon heenbuigen en zo tot ons kon komen met de belofte van vriendschap, van leven. Zegent u die gezinnen, heren, en zegen de kinderen in het opgroeien en zegen al onze jongens en meisjes, groot en klein. Doe ze u zoeken en geef dat ze zich in dit leven mogen gaan openbaren als mensen die bij u horen, die weten wat het is, te mogen zingen welke vriend is onze Jezus. En nu willen we samen, heren, nadat we het woord hebben gezien in het water van de doop, ook gaan luisteren naar het hoorbare evangelie. En we willen samen horen, heren, wat we hebben gezien, dat u het bent die ons zoekt. Dat u als de drie enige naar ons vraagt, dat u ons roept, dat u er zich mee bezighoudt, dat we niet verloren zouden gaan. We vragen u, laat ook vanmiddag de schriften mogen opengaan. Geef uw dienaar een stem om te spreken en de leiding van uw geest, opdat u ook in deze dienst het woord mag verkondigen in betoning van geest en van kracht. Geef de gemeente een luisterend oor en een opmerkzaam hart. En geef ons dat we vanmiddag onze naam horen noemen en dat we ons daarbij niet vergissen. Wilt u vanmiddag zelf de lijnen maar trekken en de scheidingen maar aanbrengen? En wilt u zelf ons ontdekken aan de werkelijkheid van ons leven? We bidden uw zegen voor ons allemaal hier in de kerk, om uw zegen voor hen die met ons niet konden samenkomen, Wees met hen die meeluisteren aan de kerktelefoon, in het bijzonder met hen die op bed liggen en die zien dat het einde van het leven toch langzaam maar zeker naderbij komt. Troost ze en bemoedig ze met de woorden van het eeuwige leven en geef ze uw kracht. Zegen heel uw kerk op aarde, in het bijzonder waar ze wordt vervolgd. Laat uw koninkrijk komen, heren, en gebruik daartoe ook de dienst van de offeranden vandaag, als we mogen meedoen met de hulpverlening in binnen- en buitenland voor hen die in nood verkeren en in erbarmelijke omstandigheden. We bidden u samen voor ons land en voor ons volk, in bijzonder voor ons koninklijk huis, na de ontroerende mededeling deze week dat onze koningin hoopt af te treden. En terwijl we u danken voor wat u in haar gaf en nog geeft, willen we nu reeds bidden, heren, of u onze kroonprinses wilt voorbereiden op de zware taak die haar wacht. Voorbereiden, niet alleen politiek en maatschappelijk, maar ook geestelijk, opdat ze er iets van mag verstaan. Wat de grote Oranje een keer heeft gezegd: met de koning der koningen heb ik een vast verbond gemaakt. En hij zal niet wankelen, totdat de strijd is gestreden en in hem is mijn rust. Zegen ze samen, heren, de koningin die gaat aftreden en de koningin die straks zal aantreden. En laat juist door dat volk dat bidden geleerd heeft, mogen worden gebeden voor Nederland en voor Oranje. Trouwe God, erbarm u zo over heel de wereld. Geef uw zegen aan de volken, geef vrede en gerechtigheid en laat uw koninkrijk komen door alles wat u doet, maar ook door de prediking hier in de kerk deze middag. We vragen het niet om enige verdiensten van ons, want dan kunnen we voor u niet bestaan, maar we doen een beroep op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en op zijn bloed, dat van alle zonde reinigt, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Zoals u weet mogen we vandaag offeren voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. U weet daar voldoende nou van. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen Psalm 63, vers 1, 2 en 3. 63, de eerste drie versen. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. 145, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is met die drie gelijkenissen over het zoeken van het verlorene in Lucas 15 toch eigenlijk een wonderlijke zaak. Die gelijkenis van het verloren schaap. 14 dagen geleden heb ik gezegd, daar kunnen de kinderen wel van zingen. En ik heb wel gemerkt dat ik me daar niet in vergist heb. En ik vond fijn dat er de dagen daarna zo verschillende reacties kwamen, mondeling en schriftelijk, van kinderen die zeiden, we hebben het goed begrepen, dominee. En we willen ook graag van die grote kudde een klein schaapje zijn. Geloof maar, jongens en meisjes, dat ik daar blij mee ben met zulke reacties. En niet alleen ik, maar dat de Heere er nog blijer mee is. En die gelijkenis van de verloren zoon. Ik denk dat ik niet overdrijf wanneer ik zeg dat is het meest bekende verhaal uit de hele Bijbel. Een van de beste staaltjes van vertelkunst in de hele wereldliteratuur. Er zijn veel mensen die niet zo best wat van de Bijbel weten. Maar die dat verhaal nog wel kennen. Prachtig is het en altijd weer boeiend. Maar die gelijkenis van de verloren penning, waarover we dan vanavond samen moeten gaan nadenken, die staat er eigenlijk een beetje tussenin. En soms denk je, de penning is niet alleen verloren, maar de gelijkenis van de penning is ook bijkans verloren. Als je er wat over gaat nadenken en je zoekt naar wat gegevens, naar wat verklaringen, dan grijp je wat de eerste en de derde betreft niet gauw te vergeefs, maar wat de middelste betreft wel. Er wordt, dunkt me, heel wat minder over gezegd en heel wat minder over gedacht. Toen vanmorgen een van mijn kinderen vroeg, papa, wat preekt u vandaag over? En ik zei over de verloren penning. Toen zei ze, wat is dat? Nou, dat zegt ze bij het verloren schaap niet en bij de verloren zoon niet, maar hier toch blijkbaar wel. Die raakt wat in de verdrukking tussen die twee overbekende gelijkenissen ervoor en erna. Hoe komt dat? Wel, er zijn mensen geweest die hebben gezegd dat komt omdat die drie gelijkenissen uiteindelijk precies hetzelfde betekenen. Het gaat alle drie over het verlorene en ze zijn alle drie gericht tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Nou ja, en dat eerste, daar kun je in elk geval een boeiend verhaal van maken. En dat laatste, dat is een boeiend verhaal. En dan verdwijnt die middelste er een beetje tussenuit, dat ligt voor de hand. Alleen, dat is een verklaring die niet zo erg bevredigt, want tussen de eerste en de derde gelijkenis is duidelijk ook verschil bij alle overeenkomst. En bovendien, de Heere Jezus, die de mond der wijsheid is, die spreekt wel vaak over dezelfde dingen, maar die spreekt over diezelfde dingen elke keer weer anders, zodat bij alle overeenkomst toch telkens weer andere accenten de aandacht vraagt en andere facetten van het heilswerk van God worden belicht. Misschien dat die anderen dan meer gelijk hebben die zeggen, het is moeilijker om deze gelijkenis te plaatsen en te verklaren dan die andere twee. Nou, dat is inderdaad een feit. Wie de commentaren zo eens naslaat, die ontdekt, er is nogal wat verschil van mening. Men staat nog alles een keer tegenover elkaar, of men stelt vragen zonder dat er antwoord op komt. Maar juist daarom, gemeente, kan het goed zijn om over zo'n gedeelte van de schriften samen te moeten nadenken. En daarom ben ik toch wel dankbaar voor dat verzoek dat kwam, om na die eerste gelijkenis van Lucas 15 in deze periode ook die beide andere nog maar eens een keer te bepreken. Zodat ik als het ware gedwongen werd om me eens te bezinnen op de vraag, wat heeft de Heere Jezus met deze gelijkenis bedoeld? En als we dat dan gaan doen, gemeente, dan ontdekken we dat er inderdaad verschil is. En dat verschil dat gaat verder dan alleen maar een verschil in aantallen. Een van de 100, een van de 10, een van de 2. Al heeft iemand, dacht ik, terecht opgemerkt, het wordt hoe langer hoe duidelijker hoeveel waarde de Heere hecht aan die ene die verloren dreigt te gaan. Maar wie duidelijk over deze drie gelijkenissen nadenkt met de gedachte, er moet over alle drie gepreekt worden en dan moet ik toch drie keer ook een verschillende boodschap hebben, zal dat zin hebben. Die ontdekt dat het verschil tussen die gelijkenissen maar niet een kwestie is van bijkomstigheden, maar dat dat de hoofdzaak juist raakt. De hoofdpersoon. En dat kan ik misschien weer het beste duidelijk maken aan de jongens en meisjes hier in de kerk. In de hoop dat ze daardoor die hele gelijkenis begrijpen en daardoor ook de preek van vanmiddag. Jongens en meisjes, dan moet je eens even luisteren. In de eerste gelijkenis, die van het verloren schaap, gaat het over de goede herder. Nou, jullie weten allemaal wie die goede herder is. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus, dat weet je, de Zoon van God. In de gelijkenis van de verloren zoon gaat het over een vader. En ik denk, al heb ik er nog niet over gepreekt, dat alle jongens en meisjes in de kerk wel weten wie die vader is. God, de vader zelf. Nou, als het nou in de ene gelijkenis gaat over God de zoon. En in de tweede gelijkenis over God de vader. Waar zou het dan in de derde gelijkenis over gaan? Dat kunnen jullie nou denk ik wel raden. Over God, de Heilige Geest. O, zeg je dus, die vrouw, dat is de Heilige Geest. Nou, dat is bijna goed. Niet helemaal. Bijna. En ik hoop dat het in de preek wel duidelijk wordt wat het precies is. Niet die vrouw is de Heilige Geest, maar in die vrouw openbaart zich het zoekende werk van de Heilige Geest. De Geest die ook in deze gelijkenis naar het bijzondere karakter van zijn werk ons wordt getekend. Met andere woorden, in die drie gelijkenissen van Lucas 15 schittert het zoekende werk van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die samen aan het werk zijn tot redding van wie verloren is. We gaan dan samen vanmiddag nadenken over de tweede van de drie gelijkenissen, de gelijkenis van de verloren penning. En we zien daar, de Heilige Geest doet de bruidskerk zoeken. Ten eerste naar wat ze mist en ten tweede naar wie ze mist. De Heilige Geest doet de bruidskerk zoeken wat ze mist en wie ze mist. Het is een sprekend verhaal, gemeente, dat de Heer Jezus ons hier vertelt. Een van die gelijkenissen die maken, en ik denk dat u dat allemaal wel eens een keer hebt gehad, dat je van tijd tot tijd eens een keer tegen jezelf zegt, ik zou toch willen dat ik zelf eens een keer aan de voeten van die meesterverteller had gezeten, die deze prachtige verhalen heeft verteld in die keur van gelijkenissen die door het hele evangelie zijn rondgestroomd. Het spreekt allemaal en het sprankelt allemaal en het is allemaal levensecht. Neem die vrouw maar van onze tekst. Ze is wat kwijt. Dat wordt meteen duidelijk. En wat ze kwijt is, dat lezen we ook. Een penning. Een muntstuk. Moet een huis verloren zijn en deze vrouw weet wat zoveel vrouwen na haar al gezegd hebben. Wat het huis verloren heeft, dat geeft het huis ook terug. Maar dat is voor haar geen kwestie van, nou ja, dat komt dan wel een keer. Misschien komt hij wel voor de dag en anders in het voorjaar wel bij de grote schoonmaak. Nee, je hoort in deze gelijkenis iets van een grote inspanning, van een geweldige krachtsinspanning die erop gericht is om die penning die ze verloren heeft terug te vinden. Er wordt een complete schoonmaak in huis gehouden. De hele vloer, stenen vloeren hadden ze in die tijd, wordt met een bezem aangeveegd en u snapt wel waarom. Als dan ergens die munt ligt en die bezem die veegt hem weg, dan hoor je wel een gerinkel en dan denk je, oh, daar is die. Alle kasten worden leeggehaald en weer ingepakt in de hoop dat ze hem vindt. Om het in de taal van onze tijd te zeggen, ze kijkt met een zaklantaarn onder alle bedden of hij daar misschien is gerold. Ze loopt van de zolder naar de kelder en van de kelder naar de zolder en ze keert het hele huis ondersteboven. om die penning maar te vinden. Dat is eigenlijk het eerste verschil, gemeente, dat je treft in vergelijking met die ander. Ik heb de vorige keer gezegd, die gelijkenis van het verloren schaap, die zegt ons niks over de inspanning van de herder. Wij maken dat er wel van. Wij vertellen zo'n heel verhaal, zeiden we de vorige keer tegen elkaar, maar daar lees je niks over. Alleen maar de herder gaat totdat hij het verlorene vindt. En in de laatste, daar zie je een vader die alleen maar wacht, die alleen maar op de uitkijk staat. Maar hier vindt u een geweldige inspanning, iemand die zich de grootste moeite geeft om die penning die verloren was terug te vinden. En eindelijk, ja hoor, daar komt hij voor de dag. En ze is dolgelukkig. En een plaat die ik deze week zag bij deze gelijkenis, die liet mijn vrouw zien, die het bovenraam van haar huis opengooit, die de penning omhoog houdt en die het als het ware over de straat heen schreeuwt, zodat alle buren en alle vriendinnen tegelijk het horen. Ik heb hem hoor, ik heb hem. Komen jullie, want we gaan feest vieren. Maar als je dat dan allemaal zo leest, gemeente, dan komt er meteen al een vraag naar je toe. En dat is waarom zoveel drukte om ene penning. Want laat het dan waar zijn dat die penning in die tijd het dagloon vertegenwoordigt van een gewone losse arbeider. Maar zo'n penning is toch niet veel meer waard dan een halve gulden. 40, 50 cent, nou, onze jongens en meisjes, als ze een kwartje op de grond zien liggen en ze fietsen er langs, dan vinden ze het niet eens meer de moeite waard om ervoor af te stappen. Je zegt, waarom maakt die vrouw nou zoveel drukte om die penning terug te vinden? Als hij toch aan huis ligt, dan komt hij maar weer een keer voor de dag. En ze heeft het tenslotte nog meer, ze hoeft er vandaag geen brood van te halen. En bovendien, als ze de vriendinnen en de buren erbij haalt om vrolijk te zijn en feest te vieren over de vondst, nou, dan zal ze ook moeten passen en anders dan gaan de kosten boven de baat uit. Jullie weten dat wel, jongens en meisjes, als je een gulden vindt en je trakteert van blijdschap voor 2 gulden, nou, dan verlies je erop. En daarom, gemeente, er moet toch wat anders aan de hand zijn dan dat deze vrouw alleen maar dat gewone dagloon van haar man verloren heeft. Waar er nog bij komt dat een Israëlitische man zijn dagloon niet aan de vrouw afgaf. Van huis ligt, dan komt hij maar weer een keer voor de dag. En ze heeft het tenslotte nog meer. Ze hoeft er vandaag geen brood van te halen. En bovendien, als ze de vriendinnen en de buren erbij haalt om vrolijk te zijn en feest te vieren over de vondst, nou, dan zal ze ook moeten passen en anders dan gaan de kosten boven de baat uit. Jullie weten dat wel, jongens en meisjes, als je een gulden vindt en je trakteert van blijdschap voor 2 gulden, nou, dan verlies je erop. En daarom, gemeente, er moet toch wat anders aan de hand zijn dan dat deze vrouw alleen maar dat gewone dagloon van haar man verloren heeft. Waar er nog bij komt dat een Israëlitische man zijn dagloon niet aan de vrouw afgaf, hij haalde zelf de boodschappen wel. Het is geen gewone penning hier. En dan weten we uit allerlei gegevens van buiten de Bijbel dat het in het Oude Oosten en ook in Israël de gewoonte was dat een bruidegom op de dag van de bruiloft aan zijn bruid een bruidsketting gaf die bestond uit een aantal munten. Zilveren munten, misschien in het geval van een rijke ook wel gouden munten. Maar in elk geval munten, en dat waren er dan inderdaad vaak 10. Omdat 10 het getal van de volkomenheid was. En de bruidegom op de trouwdag, wanneer hij die ketting in de handen van zijn geliefde legde, zei van, nou krijg ik vandaag het volmaakte geluk, want ik mag met jou trouwen. Dat betekent, nou is voor mij het geluk volkomen. En die munten die werden dan vaak vastgenaaid op de hoofddoek die die vrouw bij bijzondere gelegenheden droeg. Kijk, en als we nou dit hele verhaal zien, gemeente, die inspanning van de vrouw aan de ene kant en die vreugde van de vrouw aan de andere kant, dan kan het niet anders of dan worden we, en er zijn heel wat verklaarders die ook in die richting denken, op goede gronden, meen ik, dan worden we in die richting geleid. Die penning, dat is niet zomaar een halve gulden, maar dat is een schakel uit de bruidsketting. De waarde van die penning is veel groter dan dat die in werkelijkheid als betaalmiddel betekent. Daarom schrikt die vrouw ook zo als ze hem kwijt is. En elke Oosterse getrouwde vrouw, die zal dat hebben begrepen. Ze mist een schakel uit de bruidsketting. Dat wil zeggen, het geheel is geschonden. En laat ze er dan nog 9 over hebben. Maar door die ene te missen, wordt de hele rest waardeloos. Je kan er niet meer mee de straat op, want je hebt het gevoel dat iedereen loopt te kijken. En dat iedereen denkt van, hé, er ontbreekt wat aan. En je hebt het gevoel dat je man loopt te kijken. En dat je man zit met de vraag van, wat zou er aan de hand zijn? Maar er is nog een trek, gemeente, in het verhaal dat de Heere Jezus vertelt. En daar moet ik ook uw aandacht voor vragen, voordat we ons kunnen gaan afvragen wat het nou eigenlijk allemaal geestelijk voor betekenis heeft. U moet hierop letten. In de gelijkenis van de verloren schaap, daar zegt die herder, mijn schaap was verloren. Daar kon die man niks aan doen. En in de gelijkenis van de verloren zoon, daar zegt de vader, mijn zoon was verloren. Dat kon de vader ook niet helpen. Die vader in die gelijkenis, ja, die is eigenlijk net als een vader in onze dagen. Soms die zegt, die jongen van me, die is dwars en die wil niet de goede kant op. En wat moet ik er nou mee? Kan hem toch ook niet op een stoel vastbinden? Die vader die heeft geen schuld dat de jongen wegloopt. Maar hier in deze gelijkenis spreekt de vrouw over die penning die ik verloren had. Dat klinkt een stuk zelfbeschuldiging in door. Er is hier niet iemand die verdwaald is. Er is hier niet een dwarse jongen die de deur uit is gelopen en hem achter zich heeft dichtgegooid. Hier is schuld aan de kant van de vrouw. Zegt ze zelf. Ze had er beter op moeten passen. Ze was er slordig mee omgegaan, ze had hem een keer niet goed weggelegd, ze had hem zo wat laten slingeren en hij werd van de ene kant naar de andere kant gelegd, ja, en toen raakte de zaak voetsie. En u moet maar rekenen, gemeente, dat is niet op de trouwdag gebeurd, want op de trouwdag keek ze telkens weer naar dat geschenk, dat een getuigenis was van de liefde van de bruidegom, en dat was ook niet gebeurd in de eerste weken daarna, toen de man weer gewoon aan het werk was. En toen ze, ik probeer het maar zo'n beetje voor te stellen, toen ze die penningen elke keer weer door de hand liet gaan, en ze de sprake hoorde die ervan uitging, hij is de mijne en ik ben de zijne en we horen bij elkaar. Die ene penning die weg is, die spreekt van meer, die spreekt van een verslapping in de verhouding tussen deze vrouw en haar man. Die spreekt van de achteruitgang van de liefde, van de inzinking van de liefde. Vandaar die onrust. Ik mis wat. Ik ben wat kwijtgeraakt. En het eerste waar we dus op moeten letten, gemeente, om deze gelijkenis te verstaan, dat is niet op die penning, zoals we de vorige keer wel op het schaap eerst hebben gelet en volgende week op die verloren zoon moeten letten. Maar het eerste waar we op moeten letten, dat is die vrouw die wat verloren heeft. Het gaat immers, zo zeiden we in de inleiding tegen elkaar, om het zoekende werk van de Heilige Geest. Maar die geest, die treedt nooit op de voorgrond zoals de Vader en de Zoon. De Heilige Geest, en u weet dat uit de schrift, die maakt zichzelf niet zo vaak bekend. De Heilige Geest gaat naar de orde van zijn werk schuil achter zijn eigen werk. Je ziet de Heere Jezus, je ziet de Vader, maar je ziet de Heilige Geest meestal niet. Je ziet alleen zijn werk dat gestalte krijgt, in en door de gelovigen, in en door de gemeente. Gaan we het nou begrijpen? Die vrouw in onze tekst, dat is allereerst het beeld van een levende gelovige. Dat is allereerst een lid van de levende bruidsgemeente van de Heere Jezus Christus. Vrouwen, onze tekst, die is levend gemaakt door de Heilige Geest. Hij heeft intrek genomen in haar hart. Hij is gekomen als de grote bruidswerver van de Heere Jezus. Als de vriend van de bruidegom. En heeft die bruidegom aangeprezen aan haar hart. Heeft haar hart geopend voor de bruidegom. Heeft die band gelegd die in het leven van deze vrouw is uitgelopen op de machtige belijdenis. Wij hebben hem lief omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Maar die vrouw is ondertussen wat kwijtgeraakt. Ze heeft nog wel een heleboel. Ze heeft de kerkgang nog en je mist er nooit in het midden van de gemeente. En ze heeft het woord nog en ze leest er ook elke dag trouw in. En ze heeft het gebed nog en op de vaste tijden knielt ze voor Gods aangezicht. Ze heeft het geloof nog, jazeker, dat heeft ze. Wat de Heilige Geest één keer aan geloof heeft gewerkt in de harten, dat neemt hij nooit meer weg. Die vrouw van de gelijkenis, dat is geen verlorene. Maar ze heeft wat verloren. Iets kostbaars. Iets dat maakt dat al het andere zijn glans en zijn fleur en zijn leven verliest. En wat dat nou is. Och, tegen de achtergrond van de uitleg. Zoals we die nou samen gehoord hebben, denken we als vanzelf aan dat woord dat de hemelse bruidegom een keer heeft gesproken tot een deel van zijn bruidsgemeente Efeze. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Die vrouw, die is slordig geworden in de omgang met de Heer. Het leven waarvan ze afhankelijk gezongen had, het is mij goed nabij God te zijn. Dat is wat weggezaakt, dat is in de sleur terechtgekomen, dat is onder de as terechtgekomen. Het geloof, dat leefde niet meer, de echte honger naar het woord, de echte dorst naar de fonteinen van het levende water die ontbrak. Het was niet meer als in de dagen van ouds. De dagen waarin ze zo echt kon zingen van de bruidegom. Het gaat die vrouw in de gelijkenis zoals die vrouw in het hooglied in hoofdstuk 5. Die vrouw die de bruidegom hoort aankomen en die zijn stem hoort daar bij de deur. Maar die zegt, ach het is al zo laat en ik lig al in bed, kom morgen maar eens terug. Er is geen haast bij, maar ze springt niet meer op bij het horen van zijn voetstappen. En haar hart gaat niet meer zingen bij het horen van zijn stem. En dat ligt niet aan hem, maar dat ligt aan haar. Ze zegt het zelf straks, eigen schuld. Kijk, en wat is nou de zoekende liefde van de Heilige Geest, gemeente? Want daar gaat het om hier. Dan maakt die Heilige Geest het zo dat zo'n levend kind van God dat in zo'n impasse terecht is gekomen, dat in die sleur en in die ingezonkenheid maar een beetje voortleeft, dat het daar op een gegeven ogenblik niet meer tevreden mee is, dat het onrustig wordt. Dan worden ze niet vanuit zichzelf. Vanuit onszelf kunnen we soms voortleven zonder de Heere, dagen zonder tal, hele tijden achter elkaar. Als de Heere zijn levende volk aan hun lot overliet, dan was het nog voor eeuwig verloren. Maar als de geweldige boodschap van deze gelijkenis, gemeente, dat de Heilige Geest zijn werk voortzet, onze Duitse leerregels, het vijfde hoofdstuk, dat herinnert in zoveel opzichten aan deze gelijkenis, die zeggen het zo prachtig dat God de Heere de Heilige Geest van de gelovigen niet wegneemt, zelfs niet in een droevig vallen als bij David en bij Petrus. De Heilige Geest blijft wonen in dat hart dat ingezonken is. En die Heilige Geest die kweekt daar onrust. Die trekt eens een keer aan die band tussen Christus en de gelovigen, die band die slap geworden is. Hij ontdekt aan het gemis, zodat ze zeggen, het is toch niet meer zoals het vroeger was. En niet dat je dan meteen gaat zoeken, gemeente, want dan kun je soms nog een hele tijd beredeneren. En dan kun je een hele tijd tegen jezelf zeggen, ja maar ik heb toch mijn geloof en ik kan toch de Heere niet missen. En ik ga toch trouw naar de kerk en ik heb mijn gebed en ik heb het woord. Maar dan zorgt die Heilige Geest ervoor dat je er niet meer gelukkig mee bent tenslotte. Dat je er niet tevreden mee bent. Dat je er onrustig onder wordt. En dat je inderdaad die vraag gaat stellen. Waar is de liefde tot de Heere? En dan ga je zoeken. Bij het licht van Gods woord. Zoals die vrouw bij het licht van de kaars. En dat wordt, en daarom wordt het nadrukkelijk in deze gelijkenis erbij gezet, een ijverig zoeken, een naarstig zoeken, een zorgvuldig zoeken. En als zoekende komt er weer honger en dorst naar de woorden van het eeuwige leven. En als zoekende verlevendigt dat ingezonken geloof. En als zoekend gaat het heimwee naar de nabijheid van God leven. En komt die mens weer zover dat u zegt, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Als zoekend wordt er een psalm geboren in het leven van dat kind van God. Dat een eind van huis was een tijd lang. En dat zich herinnert die dagen van haar jeugd. En dat zegt met die psalm die we samen hebben gezongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En dat hunkert. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Kijk, in die situatie is het, zeggen onze Duitse leerregels, dat die gelovige gaat ervaren dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Maar ook dat de aanschouwing van Gods aangezicht zoeter is dan het leven. De liefde bloeit weer op. Juist in het gemis. Als die bruid uit het hooglied de bruidegom kwijt is, zingt ze zulke heerlijke dingen van hem terwijl ze loopt te zoeken. Mijn liefst is blank en rood en het draagt de banier boven 10.000. Juist als Gods volk de Heere mist, weet het zo goed wat het aan de Heere heeft. Kijk, en als dan het ogenblik komt dat de Heere weer doet vinden en dan werkt de Heilige Geest onweerstaanbaar op aan. Als dan het ogenblik komt dat je de Heere weer in de ogen mag zien en dat Gods aangezicht in gunst over je ligt. En je het mag ervaren dat het weer goed is tussen God en je ziel. En je het mag belijden, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Oh, dan is het zo goed, gemeente. Dan is het zo goed tussen de Heere en zijn levende volk. Dan wil je daarvan spreken. Dan wil je dat aan anderen vertellen. Dan zingt de bruid uit het hooglied, dochters van Jeruzalem. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan zingt een David die door de Heilige Geest gezocht en opnieuw tot bekering is gebracht. Het in de 51ste psalm uit, de hunkering van zijn ziel, Heere. Open al mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Verstaan we die boodschap, gemeente? Kijk, mensen die nog verloren zijn, die verstaan dat niet. En de fariseeën en de schriftgeleerden, de eerst geadresseerden voor deze boodschap, die verstonden het ook niet. En als je alleen maar een historisch geloof hebt of een beredeneerd geloof, zo van 2 en 2 is 4 en ik heb de doop en ik heb de belofte en God houdt zijn belofte en ik geloof die belofte natuurlijk en dus ben ik een kind van God. Ja, dan snap je er ook niks van, dan denk je, dominee, waar heb je het nou vanavond over? Alleen wie dit bezeten heeft, die kan zeggen, ik heb verloren. Alleen het levende geloof, gemeente, weet wat het is de Heere te mis? En wie van Gods levende volk weet het dan niet, zei een broeder vanmorgen in de consistorie van de schuilplaats. In hun leven komt die zelfbeschuldiging in plaats van de klacht. Ik heb verloren. En dan kan dat door allerlei dingen gebeurd zijn. Dan kan dat door de sleur zijn en door de jacht van het leven. Dan kan dat door een zonde die tussen jou en God in komt te staan. En door een kwestie die je hebt of door de omstandigheden van het leven. Maar dan ervaart zo'n gelovige dat het allemaal zo toegesloten is en dat het zo donker is. En dat je er zo weinig uit kunt leven en dat je zegt, ik weet het allemaal wel. En ik weet ook dat de Heere getrouw is, maar het leeft niet en het tintelt niet en het zinkt niet in mijn ziel. Maar daar komt de onrust, gemeente. Het is werk van de Heilige Geest en ik hoop dat er vanmiddag mensen in de kerk zitten die zeggen, ja... Ja, dat ken ik in mijn leven en ik begrijp nou pas dat dat de Heilige Geest is. En dan kan die Heilige Geest ook weer van alles voor gebruiken. Daar kan hij de preek van vanmiddag voor gebruiken. En als er zo'n ingezonken hier in de kerk zit, dan hoop ik en dan bid ik dat het gebeurt. Maar dan kan de Heilige Geest ook allerlei gebeurtenissen in je leven voor gebruiken. En weet ik wat allemaal, als de Heilige Geest eraan te pas komt, dan gebruikt hij van alles en nog wat als een prikkel. Om ons opnieuw onrustig te maken en te doen zoeken naar God. Maar als het gebeurt, gemeente, dan ga je jezelf zien. En dan schrik je van jezelf. En dan zeg je, o God, er ontbreekt zoveel. En je gaat zoeken. Dat hou je dan niet meer vol. Je gaat zoeken bij het licht van Gods woord. En je denkt zelf aan die andere tijden waarvan je het mag belijden. Toen was het mij beter dan nu. Kijk. En als dan het werk van de Heilige Geest zich gaat openbaren doordat hij de liefde van Christus opnieuw opwekt in het hart. Als dan de Heilige Geest opnieuw geeft het zicht op de Heere Jezus Christus. Zodat ik hem mag zien oprijzen voor het oog van het geloof. En hem mag belijden als mijn Heere, mijn Heiland, de bruidegom van mijn hart en de koning van mijn leven. Want dan wordt het feest. Dan zijn er de momenten dat je het zo van harte kunt belijden. Ik zal u beminnen, o Heere, mijn sterkte, mijn steenrots en mijn psalm. Dan bloeit de bruidsliefde op, dan tintelt het bruidsverlangen in je ziel. Dan zijn er de dagen dat je dat zo van harte mee kunt zingen met de gemeente. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. En de Heere Jezus zegt, kijk, over zo'n bekering zijn de engelen in de hemel nou ook blij. Dat is ook bekering van een zondaar, hernieuwde bekering van een zondaar. En de engelen in de hemel verheugen zich, want ze zien hun koning, die zich verheugt omdat hij weer echt de bruidegom is van zijn volk. En omdat de liefde van de begintijd weer is wakker geworden in dat volk. En de vreugde tintelt van boven en van beneden. De vreugde die daarin uitmondt dat het je begeerte wordt om het aan een ander te vertellen zoals de vrouw in de gelijkenis het uitroept in de buurt. Ja, en dat brengt me dan tegelijkertijd, gemeente, bij de andere lijn die in deze gelijkenis loopt. Een lijn die als het ware parallel loopt. En waarvan ik zeg, het is moeilijk om tussen die twee te kiezen. En het is goed mogelijk om ze naast elkaar te laten staan. Want nou kan ik in die vrouw, in deze gelijkenis, maar niet alleen zien dat lid van de bruidsgemeente van de Heere Jezus die iets mist. Maar nu kan ik ook schrift met schrift vergelijkend in die vrouw zien de bruidsgemeente zelf. Vrouw van het Lam, zoals ze toch meermalen wordt genoemd, die iemand mist. Iemand die maakt dat de zaak incompleet wordt. Dat wil zeggen, eentje van de gemeente die afhaakt, die verdwijnt, die zegt, ik heb het wel gezien, ik ga de wereld in, ontrokken aan de gemeenschap van de kerk, staat er dan in het kerkblad. Als tenslotte de weg ten einde is gelopen. En dat gebeurt, dat weet u. Zeker ook in onze tijd.
En de Heere Jezus zegt in deze gelijkenis, wanneer dat gebeurt, dan gaat de gemeente niet altijd vrij uit. Het is niet toevallig, gemeente, dat juist in die kerken waar de moderne theologie de wind laat waaien vanuit een bepaalde richting, dat daar de mensen het voor gezien houden, want ze krijgen stenen voor brood. Nou, daar kom je toch zeker niet meer op. Maar ook al ligt het anders, de gemeente gaat niet altijd vrij uit. Die ik verloren heb, hoor ik haar zeggen uit de mond van de Heere Jezus. Die gemeente heeft blijkbaar niet altijd alles gedaan om die verlorenen te behouden. Die heeft blijkbaar niet altijd voldoende de bevolgenheid met het verlorene geopenbaard. Maar wat gebeurt er nou, zegt de Heere Jezus, waar de Heilige Geest in en door de gemeente werkt? Daar gaat de Heilige Geest in en door die gemeente verloren zondaar zoeken. Daar blijft de Heilige Geest bezig een bruid te werven voor de Heere Jezus. Telkens meer parelen hechten aan de middelaarskroon van het Lam. Daar wordt door de inwoning van de Heilige Geest die gemeente een zoekende gemeente. En juist dat deel van de gemeente dat zelf opnieuw gevonden heeft, dat krijgt er zo'n sterke drang toe. En ik denk nog maar weer even aan David in Psalm 51. Die wanneer hij door God is teruggehaald, gaat zingen. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Kijk, dat is nou kenmerkend voor de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente. Daar ontstaat een hartstocht om zondaren te behouden. Daar ontstaat een brandende begeerte om het verlorene te zoeken. Dat is kenmerkend voor de levende bruidskerk. Die laat het woord klinken vanaf de kansel, maar ook in het leven van de gemeente. Dat woord waardoor ernstig geroepen wordt tot de bekering en het geloof in de gekruisigde. Dat woord waarvan de Heilige Geest gebruik maakt om zondaren krachtig te roepen en ze te brengen tot wedergeboorte en tot waarachtige bekering. Dat is kenmerkend voor de levende bruidsgemeente, zegt de Heere Jezus. Dat de liefde van Christus haar dringt. Dat er bevolgenheid is met zielen. Dat ze bereid is om in alle hoeken en gaten te kruipen om het verlorene te zoeken. Dat ze het licht van Gods woord laat schijnen. Juist in de duisternis. Opdat dat licht zal lokken de bewoners van de duisternis om te komen tot hem die het licht der wereld is. En vooral wanneer die verlorene er eentje is die vanuit de gemeente gaat verdwijnen, dan maakt er zich een grote onrust meester van dat gezin. Dan gaat dat gezin in onrust zoeken naar degene die verloren dreigt te gaan. En dan kijken we nog weer eens even naar die eerste toehoorders bij deze gelijkenis, want dat moeten we ondertussen niet uit het oog verliezen, gemeente, die fariseeën en de schriftgeleerden. Die bewogenheid waarvan de Heer Jezus spreekt in deze gelijkenis en die vrucht is van het werk van de Heilige Geest, die ontbreekt bij hen. Die bewogenheid bij Christus, dat is juist de reden waarom ze op hem mopperen. De Heer Jezus zegt in deze gelijkenis, zo handelt mijn volk als het door de Geest Gods wordt geleid. Voor hen krijgt wie verloren is waarde. Levend van vergeving krijgen ze God lief en zoeken ze de ander. Dat is een zware aanklacht, gemeente. Dat is een ernstige beschuldiging aan het adres van die fariseeën en schriftgeleerden. Zij zouden moeten zoeken het verlorene. Maar hun instelling laat zien dat ze zelf verloren zijn. En ze hebben het niet eens in de gaten.
Ze zeggen alleen maar, wij zijn Abrahams zaad. De Heere Jezus zegt in deze gelijkenis, Gods volk lijkt door de inwoning van de Heilige Geest op de Heere Jezus. Want hij is de herder die het verlorene zoekt. En zij is de vrouw die gaat waar het verlorene is. Ze lijkt op de Heere Jezus. Ze kruipt in het slijk om iemand uit dat slijk op te rapen. Ze kruipt in het stof en ze buigt erin neer om wie in het stof lag neergebogen, onder de bediening van de Heilige Geest uit het stof op te rapen en hem te zetten bij de prinsen van Gods volk. Die levende gemeente van de Heere Jezus, die schrijft niet zo gauw af. Die zegt niet zo gauw, die zijn we liever kwijt dan rijk. En als ze tenslotte een keertje iemand moeten afschrijven, dan doen ze het met een bloedend hart. Nou, waar lijken wij nou op gemeente? Ieder persoonlijk en als gemeente, lijken we op die vrouw of lijken we op de fariseeën? En kijk eens goed. Die fariseeën, als je daar goed naar kijkt, die lijken op die verloren penning. Want alleen wie verloren is, kan een ander verloren laten gaan. Maar wie gezocht is en gevonden heeft, die kan dat niet meer. Die wordt gunt. Die wordt bevolgen. Die gaat zoeken. Die gaat vragen. Die gaat roepen en die gaat trekken. Dat wordt een brandende begeerte wakker om de eer van de bruidegom te dienen in het prijzen van zijn liefde. Om de glorie van de bruidegom te zoeken daarin dat er meer zullen komen tot de belijdenis. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan wordt het een vreugd om goed van hem te spreken. En dat klinkt in dat spreken door de gunning van het hart dat iets van het wonder heeft gezien. Van de liefde van Christus. Want waar het hart voor de Heere geopend wordt, dan gaat het ook open voor de ander. Daar zeggen we wat die Melaatsen zeiden, die vanuit het belegerde Jeruzalem naar het tentenkamp van de Assyriërs gingen op die morgen, dat die Assyriërs waren verjaagd en verstrooid door de adem van de Allerhoogste. Die toen ontdekten dat legerkamp dat verlaten was en dat boorden vol was van eten en drinken. En die terwijl ze zaten te schransen ineens tegen elkaar zeiden, deze dag is een dag van blijde boodschap en wij die nu doen niet goed. We moeten naar de stad het anderen vertellen opdat ze eten en leven. U die de Heere kent. Kijk nou eens rond. Straks heeft de Heer al gezegd, kijk eens naar jezelf en ik hoop dat u het hebt gedaan. Maar kijk nou eens rond. Ontbreekt er misschien een schakel? Zie je er hier nog eentje die de Heere niet kent? Is er hier voor verloren een plaats, sterker nog? Is het ons verlangen om een instrument te zijn in de handen van die zoekende Heilige Geest, die zondaren door middel van anderen roept tot de zaligheid en tot het leven? We gaan zomaar in de kerk uit, gemeente. En wist het van 2-1. En de Heere geven dat we allemaal maar erg eerlijk mogen worden voor hem. Waar hoort u bij? Hoort u bij die vrouw die gezocht en gevonden is? Dan krijg je vanmiddag een opdracht mee. De kerk uit, het leven weer in. Deze opdracht. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen.
Of bent u zo'n penning? Eén die verloren ligt in het stof. In de duisternis. Dan zegt de Heere Jezus, nou moet u uw mond eens houden vanmiddag. En dan moet u eens goed luisteren. Want de gemeente heeft een boodschap voor u. En in die gemeente is de Heilige Geest die de grote opperzangmeester is. En die tegen de gemeente vanmiddag zegt. Zoek het verloren. En roep het in de hoeken en in de gaten en schreeuw het door het stof van de zonde heen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. En nou is het allebei een gunst, gemeente. Nou is het een gunst als je mag zingen. Dat is de genade van de Heilige Geest. En nou is het ook een gunst als je mag luisteren, want dat is de langmoedigheid van God die niet wil dat er iemand verloren gaat van ons. Maar je moet het wel weten. Je moet het wel weten. Mag u ervan zingen? Of mag u er naar luisteren? Dat is het hele verschil. En dat moet je wel weten. Amen. Samen danken. Ja, Heere, zo mogen we u toch aanprijzen. Bij de deugden die u van uzelf noemt en waarin wij alleen maar hoeven na te spreken, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, die niet altoos twist, nog eeuwiglijk de toorn behoudt. die ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar wiens goedertierenheid hoger is dan de hemel boven de aarde, en die de zonden wegdoet van allen die hem zoeken en vinden, verder dan het oosten is van het westen. Zo bent u toch. En juist in dat zoekende werk van u als de drie enige God openbaart u uzelf. Wat is dat het geheim van het leven van uw volk, heren? Dat het door die geest wordt geleid en door die geest wordt teruggebracht. En door die geest wordt meegenomen naar de hoogte van de lofzang van de bruidskerk. Dat is het geheim van het leven van uw volk. Dat het van daaruit mag spreken. En dat daardoor hun woorden kracht krijgen. En hun leven een getuigenis wordt, al is het in alle eenvoudigheid. Dat anderen het zien en dat anderen het proeven. Dit is de moeite waard. Dit is pas echt leven. En we vragen van u, heren. Maak ons zo gemeente. Vol van de Heilige Geest. En maak ons zo mensen. Vol van de Heilige Geest. Opdat de zoekende liefde des geestes. Die zich in uw volk openbaart. De gestalte van Christus mag doen vertonen, die ging waar het verlorene lag, en die zocht waar het verdwaalde was. O Heere, ga door met uw werk, en doe er ons van leer. Ga met ons nu, ook in de komende week, bewaar ons waar we ook gaan. Geef ons, wanneer we misschien niet aan het werk kunnen in deze week, door de omstandigheden in de visserij, dat we in een stil vertrouwen op u mogen leven. En dat we ons ook, wanneer er geboden en richtlijnen worden uitgevaardigd die zinvol zijn, ons daarbij neerleggen en ons daar onderschikken. In het vertrouwen dat u verder dit jaar ook zorgen kunt en zorgen wilt. Ga met ons, waar we ook zijn. En zegen ons, Heere, en openbaar uw werk. In ons, uit genade. Amen.
Onze slotzang is het lied van de bruidskerk ter ere van de bruidegom. Het laatste vers van 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 118, vers 14. Draag met u de zegen des Heren en ga heen, het zij met de opdracht, het zij met de boodschap, in zijn vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.